Dan gaan we naar het volgende agendapunt, namelijk de beleidskader asielaanpak. En ik zal hem eens even toelichten. Het Rijk heeft wetgeving in voorbereiding waarmee gemeenten naar RATO een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers. Vooruitlopend op deze verwachte taakstelling bereiden we ons voor op deze opgave door een beleidskader asielaanpak op te stellen. Het voorliggende beleidskader bevat een aantal randvoorwaarden die Hilversum stelt voor structurele asielopvang en een afwegingskader dat het college kan gebruiken bij het realiseren van 3 locaties voor asielopvang van ongeveer dezelfde grootte voor de verwachte taakstelling van 360 asielzoekers. U krijgt uiteraard straks de mogelijkheid om uw voorlopige standpunten en argumenten voor het voetlicht te brengen, maar voordat u dat doet kunt u in de beeldvormende vragen informatie inwinnen door beeldvormende vragen te stellen. En dat doen we uiteraard in rondes. Kunt u aangeven of u een beeld voor mijn vraag heeft? Ik zie een aantal handen omhoog gaan. Ik zie iedereen ongeveer zijn hand omhoog steken. Dus we maken een ronde. Ik begin aan de rechterkant. Meneer Venema, gaat gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb er een paar. Ik zal even beginnen met de olifant in de kamer. Op dit moment wordt er geloof ik in Den Haag gewerkt aan het uit het water schieten van de spreidingswet. Is het zo dat dit stuk, het staat hier ook vooruitlopend op, wacht u met uitvoering van dit stuk totdat die spreidingswet er is, of gaat u ook vooruitlopend op het tot stand komen van die spreidingswet dit beleid al toepassen?
Voorzitter, we hebben inderdaad, ik meen in januari van dit jaar, met elkaar in deze zaal gezegd dat we vooruitlopend op nieuwe wetgeving aan de start zouden gaan. De implementatie van die wetgeving en ook de inhoud van die wetgeving is inmiddels wat veranderd. Want er ligt nu een wet voor die volgens mij ook anders heet in de Eerste Kamer. En die tot stand is gekomen nadat de Tweede Kamer de oorspronkelijke spreidingswet stevig heeft geamendeerd. Het laatste wat ik daarover weet, los van de berichtgeving van vanavond, de motie die in de Tweede Kamer is ingediend, is dat de Eerste Kamer de plenaire behandeling heeft gepland op 16 januari en een week later, ik neem aan dan op 23e, de stemming heeft gepland, omdat men absoluut voor 1 februari duidelijkheid wil geven. Als wij met dit beleid, als wij daar volgende week van u in de Raad een klap op krijgen en daarmee aan de slag gaan, dan is een van de eerste stappen is dat wij met het COA moeten gaan praten om een aantal kaders te bediscussiëren. Dan gaat het met name over de toewijzing van statushouders aan de gemeente Hilversum en een aantal financiële aspecten. Dat is een gesprek dat moet sowieso eerst plaatsvinden voordat we concrete acties met betrekking tot locaties kunnen nemen. Ik stel mij voor dat wij dat gesprek sowieso met het COA kunnen voeren. En dan is de datum van 1 februari, die is dan verwacht ik al reeds gepasseerd.
Is er nog een vervolgvraag? Ja, gaat u gang, meneer Venema.
Ja, het is me nou niet helemaal duidelijk. Als dit stuk vooruitlopend of op voorbereiding, voorbereidend op het van kracht worden van die wet is, dan zou ik verwachten dat als er in de Tweede of in de Eerste Kamer iets gebeurt waardoor die wet wordt uitgesteld, dat ook de toepassing van dit beleid wordt uitgesteld. Klopt dat?
Voorzitter, dat is een maand waar we het nu over hebben, volgens de huidige planning. Dus dat is effectief niks, maar als u wil dat wij, als de Raad wil dat wij een maand wachten, dan kunt u ons de opdracht toegeven. Maar effectief hebben we het op dit moment tot uitstel tot 23 januari. En dus dat is na het kerstreces, ja, dat zijn 3 weken, 2-3 werkweken waar we het effectief over hebben.
Ik zie in ieder geval dat D66 en BVNL volgvragen heeft. Meneer Venema niet, dan ga ik eerst naar meneer Deen. Gaat u gang.
Hebben we de bespreidingswet nodig om de opgave die er hoe dan ook is alvast aan te gaan?
Voorzitter, aan wie stelt de heer Deen die vraag? Aan mij? Nee, wat het college betreft biedt dit kader de helderheid om te acteren op dit dossier. Los van in principe wetgeving of hoe die eruit ziet op Haags niveau.
Mevrouw Duurlach, u had ook nog een vraag? Nee. Mevrouw van der Beek.
Ja, dank u voorzitter. In de beantwoording net aan de heer Venema gaf u als antwoord, mocht dit door de raad zijn, dan gaan we al spoedig in het gesprek met COA als eerste in het huisvesten van statushouders, et cetera. Maar statushouders, daar krijgen we toch een aparte taakstelling voor jaarlijks?
Misschien heb ik mij niet goed uitgedrukt, voorzitter. Een van de kernpunten van wat nu op tafel ligt is dat we voorstellen om te zeggen als gemeente Hilversum, als wij asielzoekers hier moeten huisvesten en we beginnen vanaf dag 1 met een inburgering, dan willen we ook dat wanneer ze een status krijgen, dat ze niet aan Groningen of Waalwijk of welke andere gemeente dan ook gekoppeld worden, maar aan Hilversum. Dat is geen usance, dat is niet de praktijk op dit moment. Dus dat vergt hoe dan ook aan de voorkant een gesprek met het COA om die ruimte te claimen, te bespreken. Dus dat is wat ik bedoelde. Dat is een gesprek wat sowieso eerst aan de voorkant moet plaatsvinden. Want dat moeten we wel regelen aan de voorkant.
Een voorvraag van mevrouw Gemmers gaat gang.
Ja, aanvullend op de vraag of die voorgesprekken met de COA, heeft u daar al een aanzet toe gegeven? Heeft u enig idee of dit acceptabel is voor COA?
Er zijn in het kader van dit proces ambtelijk diverse zaken met de COA verkend. Deze is ook op tafel geweest. Omdat dat een eerste informerend overleg was, is daardoor het COA geen standpunt opgegeven. Er is in elk geval niet nee tegen gezegd. En ik kan mij vanuit de inhoud geen argument bedenken waarom het COA daar tegen zou zijn. Want zij zijn ook gebaat bij inburgering en bij een goede landing en opvang van hun asielzoekers. Het enige wat ik me zou kunnen bedenken, dat zou de numerieke feiten kunnen zijn als wij daarmee in de knel zouden komen met onze taakstelling huisvesting statushouders. Maar dat verwacht ik niet.
Ik zal nog een vervolgvraag van mevrouw Rechtmeijer. Gaat gewoon.
Ja, voorzitter, die ging niet meer over de actualiteit, maar over gesprekken met de COA. De COA was geen voorstander van kleinschalige opvang in 2019. Kan u uitleggen wat er veranderd is, waarom het COA nu wel voor kleinschalig zou zijn?
Nou, voorzitter, ik denk niet dat het zozeer een kwestie is van dat men er ergens voorstander van is. De wanhoop bij COA is eigenlijk al jaren zo groot dat men alles aanpakt wat men kan krijgen, plat gezegd, qua opvangcapaciteit. Men stelde daar eerder minimale eisen qua omvang aan. Dat was ook zo toen dit traject startte. In ieder geval voor hen om het in beheer te nemen. Bij kleinschalige locaties dan moest je als gemeente het beheer overnemen. Nou, daarvan hebben we met elkaar aan de voorkant gezegd, dat zien we niet zitten. En gaandeweg, ergens zit, ik meen richting de zomer, maar dat zeg ik uit mijn hoofd, is het COA, en ik neem aan, maar dat weet ik niet, dat dat een reactie is geweest op de nood die men ervoer, heeft men aangegeven dat, en moet ik het goed zeggen, men in samenwerking met het Rode Kruis, meen ik, ook in staat was of bereid was om kleinschaliger opvang te bieden, waarbij dan, meen ik, het Rode Kruis de begeleiding zou verzorgen in opdracht van. Dus dat is een wijziging geweest vanuit het COA. En ja, nogmaals, ik neem aan dat gewoon de grote druk waaronder zij staan daar de reden voor is geweest.
Dank, ik zie geen vervolgvragen, dus gaan we even verder in het rijtje. Mevrouw Tuurlacher, gaat de gang.
Ja, dank voorzitter. 39% van de ondervraagden, of de mensen die deelname hebben gedaan aan de participatie, die hebben aangegeven nog minder woningen beschikbaar voor de eigen inwoners. In de stukken wordt eigenlijk geschetst dat er geen druk komt op onze woningmarkt. Maar verderop in de stukken staat toch dat er verwacht wordt dat ongeveer 85% van de mensen die we gaan opvangen ook in Hilversum zullen gaan verblijven. Dus dan denk ik toch indirect dat dat misschien wel invloed heeft op onze woningmarkt. Of kunt u ons al vertellen waar u ze dan gaat huisvesten?
Nou, voorzitter, we hebben op dit moment een taakstelling om statushouders te huisvesten. Die wetgeving is er al voor alle gemeenten in Nederland naar rato van het inwoneraantal. Die wordt per half jaar opgelegd, die taakstelling. Uit mijn hoofd was die voor de afgelopen 2 jaar 323, meen ik. Dus die hebben we sowieso. Op dit moment krijgen wij aan onze gemeente, niet helemaal, maar redelijk willekeurig, mensen gekoppeld die in AZC's van de COA zitten en een status, een verblijfstatus in Nederland krijgen. Dus die komen uit AZC's verspreid over heel het land. Wat wij hier voorstellen is, en dat is de afspraak die dan aan de voorkant met het COA gemaakt moet worden, waar ik het net over had, is dat als mensen in Hilversum als asielzoeker hebben gezeten en een status krijgen, dat ze dan in Hilversum aan Hilversum gekoppeld worden om te huisvesten. Dat betekent niet dat wij meer mensen gaan huisvesten als we dat gaan doen. Het betekent vooral dat de mensen die wij huisvesten, dat dat een andere groep wordt. Dat wij dan geen mensen meer uit AZC's van Maastricht tot Groningen huisvesten, maar dat wij op dat moment mensen huisvesten die in Hilversum als asielzoeker hebben gezeten en die ook in Hilversum al met hun inburgering zijn begonnen. Dus dat zijn op dat moment mensen die vertrouwd, of in ieder geval een stuk vertrouwder zijn met Hilversum dan dat dat nu het geval is. Het aantal blijft hetzelfde.
Een vervolgvraag van mevrouw Duurlacher en daarna van mevrouw Regemeijer. Gaat gang.
Ja, dank voorzitter. Dan volg ik de wethouder toch niet helemaal. Want de mensen die we dus gaan opvangen, we hebben er nu 148, dat wordt dan opgeschaald naar 360, die komen in opvangcentra te wonen. Die komen niet in onze woningen. Dus als daar 85% van statushouder wordt, dan zullen die toch echt een woning moeten krijgen waar ze op dat moment in de afgelopen periode niet hebben ingezeten. Dus wordt dat dan toch een druk op onze huidige woningmarkt.
Voorzitter, in dit scenario krijgen die mensen die woning toegewezen in plaats van een asielzoeker, een statushouder die dan in een AZC in Groningen zit. De twee zaken, de taakstelling, de getalsmatige taakstelling, het aantal mensen dat wij huisvesting moeten bieden per half jaar, staat volkomen los van deze problematiek waar wij het vanavond over hebben. Dat is aparte wetgeving, die is er al 10 jaar lang, die verandert ook niet, daar wordt ook verder niet over gediscussieerd. Dat is gewoon wat wij moeten doen. En het enige is op dit moment, nogmaals, nu krijgt een statushouder uit Stadskanaal, of iemand een asielzoeker uit Stadskanaal een status, en die wordt dan Hilversum gekoppeld. Morgen eentje uit Maastricht en die komen hier wonen. Tot het aantal wat wij opgelegd hebben gekregen per half jaar. Als we dit voorstel volgen, dan gaat dat in die zin veranderen dat het merendeel van die gevallen er niet meer iemand uit dat AZC uit Stadskanaal of wat dan ook komt, maar iemand die in Hilversum in de asielopvang heeft gezeten. Dus het aantal mensen verandert niet. De herkomst, zeg maar het AZC waar ze vandaan komen, dat verandert. Dat wordt het Hilversumse AZC, om het even simpel te houden.
Eerst een vervolgvraag van mevrouw Redmeijer en dan nog van meneer Leijersen. Gaat uw gang, mevrouw Redmeijer.
Nou, mijn collega's helpen al heel erg. Ik ben al twee vragen kwijt. Maar ik wil toch even verder gaan over gebrek aan wonen. In het stuk wordt iedere keer gezegd, het heeft geen invloed op onverwoonruimte. En ik heb het 3 keer gelezen, het staat er ook 3 keer in. En ik vraag me af hoe zich dat verhoudt tot de afspraken die wij hebben gemaakt in de woonvisie, wat wij in de woonvisie bestaande stenen beter gaan benutten en transformatie van leegstaande panden waar we gaan gebruiken om bouwwoningen te maken.
Voorzitter, ik weet niet helemaal of ik de vraag goed begrijp, maar als mevrouw Redmeijer bedoelt dat wanneer wij asielopvang gaan bieden, dat dan in het pand waar dat plaatsvindt, of in plaats van dat pand ook woningen hadden kunnen staan, dan klopt dat feitelijk. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Maar anders dan dat is er geen effect op de woningmarkt.
Oké, nog een vervolgvraag, mevrouw Redmeijer.
Oké, dank voor uw eerlijke antwoord, maar waarom vraagt u wel van mij op?
Bij deze heel graag. De vraag is niet op deze manier aan de orde geweest. Woningen en de zorgen daarvoor zijn nummer 1 zorg van de Hilversummers. Dat blijkt uit de enquête, maar dat is ook in alle gesprekken aan de orde gekomen. Naast zorgen om zorgvoorzieningen en de beschikbaarheid daarvan en veiligheid. Maar het ging dan altijd om de reguliere woningvoorraad. Er heeft in alle eerlijkheid tijdens al die gesprekken nooit iemand gezegd, ja, maar het gebouw waar het dan om gaat, dat zouden we ook kunnen gebruiken. Op die manier is die in alle eerlijkheid niet op tafel geweest. Als dat leeft, als ik dat had geweten, hadden we dat zeker heel expliciet opgeschreven. En ik wil het ook in alle heel graag vanaf nu meenemen. Maar ik heb hem op die manier niet tot mij gekregen. Dus dat is de enige reden dat we het niet op die manier hebben opgeschreven.
Meneer Leijersen, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is wel ter aanvulling. En ik heb ook een beetje moeite met de formulering. U wil asielzoekers hier huisvesten, waarvan u hoopt dat die kunnen blijven op termijn en daarmee statushouder worden en daarmee ook aanspraak kunnen maken op een woning in Hilversum. Dus wij gaan ook voor deze mensen straks woningen nodig hebben. Dus het lijkt mij logisch om in zo'n agenda daar ook wel wat woorden aan te wijden van hoe gaan we dat doen. En dat is dan ook mijn vraag aan u. Hoe denkt u dat de komende jaren te gaan realiseren, die extra woningen die ook voor deze groep nodig zijn? En waarom vraag ik dit, en dat hecht ik enorm aan om dat te benadrukken. Ik denk dat draagvlak voor de opvang van asielzoekers, waar wij enorm aan hechten.
Voorzitter,
volgens mij is uw vraag duidelijk.
Ik wil graag uitspreken voordat meneer van het CDA weer opnieuw...
Volgens mij wil het CDA een punt van orde maken.
Ja, dit is gewoon een oordeelsvorming. Ik bedoel, dit gaan we dadelijk zo meteen...
Nee, dit is geen oordeelsvorming. U moet mij gewoon laten uitpraten. Dan snapt u de vraag
beter. Meneer Laesse, uiteindelijk ga ik hier over de orde, geloof ik, als voorzitter. En uw vraag is volgens mij duidelijk. Laten we even kijken naar het antwoord van de wethouder. En mocht u daarna nog vragen hebben... Dan kunt u die altijd nog stellen.
Kom.
Gaat u gang.
Voorzitter, ik heb net op twee verschillende manieren getracht uit te leggen dat dit kader een voorstel doet hoe wij in Hilversum asielopvang vorm zouden moeten geven. Naar mening van het college, gehoord een groot aantal Hilversummers. De manier waarop wij dat doen, die hoe-vraag, leidt niet tot meer woningvraag vanuit asielzoekers. En dat heb ik net op twee verschillende manieren geprobeerd uit te leggen. Ik weet geen derde manier meer om het nog uit te leggen. Dus er zijn geen... Als u hier ja tegen zegt, dan leidt dat niet tot een extra woningvraag. En niet nu, niet over 3 jaar, niet over...
Ja, ik probeer dat te snappen. Hè. Ik zou u daar, en daar heb ik dus toch een aanvullende vraag nog steeds op. En die blijft dus ook staan. Hoe kan dat? Wij gaan een paar, en wij steunen dat voor de duidelijkheid, maar u gaat een paar honderd mensen extra huisvesten. Hier, niet eens zoveel, 220 op een bevolking van 90.000, daar heb je het in hemelsnaam over. Maar goed, die mensen moeten uiteindelijk een deel daarvan hier toch blijvend gaan wonen. Huisvesting vinden. Ik heb het dan niet meer over asielzoekers, maar over statushouders. Want dat zijn ze dan tegen die tijd. Heeft u daar al ideeën bij?
Voorzitter, dan ga ik nu voor de derde keer proberen uit te leggen dat wij nu al reeds elk jaar statushouders huisvesten, aan woningen helpen. Dat gebeurt al, die wetgeving bestaat al, dat doen we al. Het enige wat gaat veranderen, als u hier ja tegen zegt, is dat die plekken, die woningen die wij al moeten zoeken voor deze mensen, dat we die dan gaan geven aan mensen die in Hilversum zijn opgevangen en hier al zijn ingeburgerd. We hoeven dan niet meer woningen toe te wijzen aan de doelgroep, want we moeten nu al woningen toewijzen. En dat aantal staat los van hoe wij eventueel asielopvang bieden, of we überhaupt asielopvang bieden. Daar staat het echt helemaal los van.
Als voorzitter wil ik u graag helpen om aan te geven dat het gaat om beleidskader asielaanpak. Dat is iets degelijk weer anders dan het plaatsen van de statushouders. Ik zie dat mevrouw Redmeijer een vervolgvraag heeft hierop als het gaat om huisvesting. Waren er nog andere vervolgvragen? Want ik zag verschillende vingers omhoog gaan, maar dat kunnen ook halve punten van orde zijn geweest. Ja. Mevrouw Redmeijer, gaat de gang.
Nee, het gaat om hetzelfde punt. Ik wil gewoon even helder hebben. Ik denk dat ik mijn wethouder heb begrepen, maar ik ga het even toetsen. We hebben voor 2023 bepaald nog 200 bedden in Papenhouder hadden we afgelopen jaar. Jawel, het staat gewoon in het dashboard. We hebben er nog 24 die nog zouden moeten tot eind van het jaar, volgens het dashboard wat bij de technische beantwoording van D66 stond. En nu zegt de wethouder, die mensen die hier dan komen en hier die statushouders status krijgen, die trekken we daarvan af. Het komt er niet bij op, toch? Nou, heb ik het goed begrepen.
Goed dat u dat nog in ieder geval bevestigt. We gaan even kijken. We gaan weer terug naar de ronde waar we gebleven. Toen was ik bij mevrouw Potters gebleven. Potters Pleidorf, gaat gang.
Ja, even een vraag over de noodhulp. Is er vanuit landelijk ook een oproep gedaan hier in Hilversum voor de noodhulp?
Er zijn algemene oproepen gedaan. Ik heb niet het befaamde telefoontje van Erik van den Burg mogen ontvangen.
Voorvraag van meneer Leijzen.
Heeft u dat telefoontje nodig?
Gezien het resultaat wat hier vanavond op tafel ligt, zou ik geneigd zijn te zeggen van niet.
Maar waarom staat hij dan nog steeds dat u absoluut geen noodopvang wil?
Voorzitter, omdat wij in januari, en dat hebben we voor mij bevestigd in mei, volgens mij unaniem met z'n allen hebben gezegd dat we het goed willen doen. Goed voor Hilversum en goed voor deze mensen. En vanavond ligt een voorstel op tafel hoe het college denkt dat we dat goed kunnen gaan doen. En dat, daarvan hebben we toen met elkaar gezegd, dat vinden wij belangrijker dan de continue tijdelijke onzekerheid van noodopvang. Zowel voor de betrokkenen zelf als voor Hilversum en de omgeving.
Dan ga ik naar een nieuwe vraag van mevrouw Wetmeijer. Gaat u gaan.
Ik ga dan toch maar bevragen over de aantallen van PPA nog. En dat gaat toch echt wel over Papenvouwen. Het maakt geen onderdeel uit van mijn stuk, maar Papen wel benoemd. In mijn bestboek zien we dat er vorig jaar 39 woningen meer zijn gegeven dan de opgave was. En dat we voor dit jaar nog 24 moeten. Mijn vraag is bij Leber: hadden wij geen andere urgente dat wij in de luxe waren die 39 statushouders een woning te geven? En mijn tweede vraag is: gaan we die 24 nog hebben dit jaar?
Wethouder.
Dank, voorzitter. Huisvesting van statushouders is niet iets wat een soort van continu proces is. We krijgen ze ook niet continu aangeboden. Dat gaat met horten en stoten. Dat heeft onder andere ook te maken met aan de ene kant het tempo waarin statushouders beschikbaar komen. Recentelijk is bijvoorbeeld de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar en de eerste helft van volgend jaar behoorlijk naar beneden bijgesteld. En de belangrijkste reden daarvoor is dat de IND gewoon minder beschikking heeft kunnen afgeven dan gedacht. Dus minder productie heeft gedraaid dan gedacht. Dus dat is een afhankelijkheid. En aan de andere kant is er de afhankelijkheid van de beschikbaarheid van woningen. En dat kan soms ook gewoon 1-2 maanden schelen. Of dan komen er toevallig 3 achter elkaar die wel matchen met wat op dat moment door COA aan ons gekoppeld is. Dus die golfbewegingen, die pieken en die dalen, die maken dat niet continu verloopt. Dat je dus inderdaad ziet dat we soms over een jaar een plus draaien, soms draaien we een min. Als je over de lange termijn kijkt, dan lopen we eigenlijk heel mooi glad. En dat is iets waar we best trots op mogen zijn. Want laten we niet vergeten, een groot deel van de huidige problematiek landelijk in de opvang komt omdat er 16.000 mensen in zitten die een status hebben, die gekoppeld zijn aan een gemeente, maar die nog geen huisvesting hebben gekregen van die gemeente. Dus we onderscheiden ons daarmee echt in positieve zin. De 24 uit het dashboard, dat worden er naar ik verwacht 9. Het probleem is dat de cijfers in het dashboard die zijn gebaseerd op de COA-administratie. En dat is een andere administratie dan de halfjaarlijkse wettelijke verplichting zoals wij die hebben. Dus op 1 januari en op 1 juli dan kloppen de cijfers. Tussentijds dan zou ik zeggen, hou er even een slag om de arm. Maar we verwachten op min 9 uit te komen aan het eind van dit jaar.
Ja. Voorzitter, mag ik een punt van orde maken?
Ja, gaat gewoon.
Het is 8:30. Ik zou het fijn vinden als we nu kunnen gaan beginnen met de behandeling van dit stuk wat voor ligt. Met beeldvormende vragen. U schrijft op pagina 7 dit en dit. Wat bedoelt u daarmee? Dat is waarvoor we hier zijn. Ik begrijp met respect voor ieders vraag over allerlei andere onderwerpen. Maar het is 8:30. We zijn niet eens begonnen.
Volgens mij wordt uw oproep ter harte genomen. Zie ik al knikkend. Ik stel wel voor dat ik even de ronde in ieder geval afmaak van de beeldvormende vragen. En dan is het uiteraard aan u om te bepalen of u dan nog nieuwe beeldvormende vragen heeft. Ik zag dat meneer Vonk misschien nog een aanvullende vraag had en mevrouw Remmers nog een aanvullende vraag.
Nou, ik had een aanvullende vraag. Ik had al een paar keer ook het punt van orde willen maken en ook de heer Laheze nog een keer uitleggen, proberen wat u al 3 keer heeft geprobeerd, wethouder, maar ik kom zoveel aan de beurt, denk ik. Echt over het stuk.
Dank u wel. Mevrouw Remmers, heeft u nog een aanvullende vraag? Ga ik nog het rondje afmaken bij Baske Kleef van meneer Deen. Gaat goed.
Dank u wel, voorzitter. Uit de participatie blijkt dat er wel zorgen zijn uit de samenleving dat er minder aandacht zal zijn voor bijvoorbeeld Hilversummers in hun hulpbehoevende situatie. Zijn deze zorgen terecht? Hè? Is er een impact op de ambtelijke organisatie waardoor dat zou kunnen zijn? Heeft het met budgetten of iets dergelijks te maken? Kunt u daar iets over zeggen?
Dank, dat klopt. Dat was duidelijk eigenlijk de nummer 2 zorg na woningen, woningnood. Zowel tijdens de bijeenkomsten en dat werd ook bevestigd in de enquête. Voor de ambtelijke organisatie en voor de financiën kan ik in principe aangeven dat die negatieve gevolgen er niet zijn. Dat heeft onder andere ook te maken met de keuzes die we hier gemaakt hebben. De keuze voor structurele asielopvang. Daar worden wij financieel voor gecompenseerd. Dat is één. En twee, dan ligt dus nogmaals het beheer bij COA. Dat is een wereld van verschil met bijvoorbeeld de Oekraïneopvang die we nu hebben, waar nog steeds ontzettend veel ambtelijke effort in gaat zitten. Dus daarmee is die impact, ik zal niet zeggen verwaarloosbaar, dat is absoluut niet het geval, maar die is te behappen. Die kunnen we gewoon plegen binnen de huidige formatie, dus daar zit geen probleem.
Geen nieuwe vragen, dan ga ik naar meneer Streuter. Gaat gang.
Ik heb een vraag over die inderdaad 95% of 94% van de Hilversummers die zich toch zorgen maakt. En met name, mijn vraag is dan even van in hoeverre kunnen we die zorgen wegnemen? Want als ik even naar de enquête kijk, dan zitten er zeg maar wel degelijk positieve signalen in. Maar mijn vraag is inderdaad van kunnen we die zorgen wegnemen?
Of we ze weg kunnen nemen, dat vind ik een hele lastige vraag. Maar ik denk dat een van de grote winstpunten van wat we de afgelopen maanden gedaan hebben, het gesprek wat we met onze inwoners hebben gevoerd, is A, dat we die zorgen nu wel redelijk helder in beeld hebben. Zodat we ons er bewust van zijn en dat we er dus ook wat mee kunnen in het vervolgproces. En wat ik al aangaf, de eerste zorg, dat zijn die woningen. Nou, dat is denk ik een kwestie van goede informatievoorziening. Als het om die zorgvragen gaat, is het dat deels ook. Maar deels is het denk ik ook, want dat is wat mij betreft ook wel een les van al die gesprekken geweest. Ook de grootste tegenstanders, die maken zich uiteindelijk gewoon vaak zorgen. En dat kan ook gewoon zitten in waarom is er aandacht voor deze groep en geen aandacht voor mij en mijn moeder die al weet ik veel hoe lang op een wachtlijst staat voor hulp in de huishouding en dat soort zaken. En dat is tegelijkertijd is dat ook het lastige, want dan raak je aan iets wat natuurlijk veel breder is dan alleen deze opgave. En dat zit in hoe mensen zich behandeld voelen. En ik denk dat we daar met z'n allen wel winst in kunnen boeken. En zeker winst in kunnen boeken daar waar het gaat om een locatie en een directe omgeving. Vandaar ook een aantal opnames, ook naar aanleiding van de participatie, om die plek bijvoorbeeld ook betekenis voor de directe omgeving te laten hebben. En dat kan zijn als inloopplek om koffie te drinken, maar dat kan zijn als locatie waar trainingen worden gegeven. Dat kan zijn door trainingen Engels of Nederlands voor asielzoekers ook open te stellen voor buurtbewoners, dat soort zaken. Dus we hebben die zorgen, die zijn niet meteen weg, maar we hebben ze denk ik beter in beeld. En we zijn daardoor, daar waar nodig, beter in staat om ze of uit te leggen, toe te lichten, dan wel om de actie op te ondernemen. Maar dat is wel iets blijvends. Dat is niet iets om één keer te doen of wat dan ook. In die zin zijn het wel zaken die denk ik dieper zitten en continu onderhoud vragen van ons allemaal eigenlijk.
Goed, dank. Ik zie een vervolgvraag van meneer Leijzen. Gaat u gang.
Ter aanvulling eigenlijk op de heer Streuter. Kunt u ook wat voorbeelden geven van concrete actie die al door uw collega's ondernomen wordt om te voorzien in die behoefte aan extra voorzieningen? Hè? Ik denk aan bijvoorbeeld GGZ-hulp daar, onderwijs, bijvoorbeeld ook werkplek bij Tomin, ik noem maar wat.
Wethouder.
Ik weet niet of ik de vraag helemaal goed begrijp. Werkplekken bij Tomin voor wie?
Herformuleren, nee, u gaat geen cherrypicking. Ik vraag, er zijn voorzieningen nodig, wordt ook erkend in het stuk. Hè? En er wordt ook gezegd, van, dat gaan we ook met door regionaal samen te werken op het organiseren van voorzieningen, staat hier letterlijk. Dus ik vroeg me af, kunt u al wat concrete voorbeelden noemen van waarin u bezig bent met voorzieningen te treffen die straks nodig zijn, extra voorzieningen? Denk aan onderwijs, denk aan kinderopvang, denk aan GGZ. Dat soort dingen.
Nou, voorzitter, allereerst lopen wij natuurlijk niet vooruit op de besprekingen met uw raad vandaag en volgende week. Dus dat is één. Maar bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs wordt heel intensief samengewerkt op regionaal niveau. Zowel naar de vele mensen die we opvangen vanuit de Oekraïne als ook de asielzoekers. Dat zijn er aanzienlijk minder in deze regio. Maar dat is iets waar ook gewoon een bestaande regionale structuur is, waar hier continu over wordt overlegd vanuit de gemeente met het onderwijsveld breed. Regionaal, om bijvoorbeeld voor voldoende onderwijs, taalvoorzieningen voor deze jongeren te zorgen. Bij de GGZ is dat minder of toch nog niet het geval. Maar dat heeft er denk ik ook mee te maken. Nogmaals, asielopvang hebben we nog niet veel in deze regio. En bij onze gasten uit de Oekraïne denk ik dat dat problematiek is die nog zichtbaar moet worden of aan het worden is. Dus die is denk ik nog niet aan de oppervlakte.
Een volgvraag van mevrouw Dulager.
Ja, dank voorzitter. Even over de voorzieningen. Hoe zit het bijvoorbeeld met onze huisartsen, tandartsen, specialisten? Is daar al rekening mee gehouden dat die wellicht ook meer patiënten gaan krijgen?
Voorzitter, onderdeel van de reguliere asiel, structurele asielopvang wat COAT beheer voert, is dat zij ook al in dit soort voorzieningen voorzien. En daar hebben zij zelf afspraken met landelijke aanbieders en structuren voor.
Dan gaan we naar een nieuwe vraag. Mevrouw Remmers, gaat de gang.
Ja, voorzitter, dank. Toen u dit stuk schreef, wethouder, was de uitspraak van de rechter nog niet bekend dat vanaf nu mogen asielzoekers werken. En mijn vraag is eigenlijk aan u of u bereid bent met uw collega van, ik denk, Economische Zaken, zo snel mogelijk een paraaf werk toe te voegen. Omdat ik denk dat we allemaal het volledig eens zijn met zijn oordeel. Dat werken heel erg goed is voor de integratie. Dus de concrete vragen heeft u volgens mij gehoord.
Dank voorzitter. Vanuit de bredere opgave die we hebben, los van wat we hier vanavond op tafel liggen, werken we wel al geruime tijd aan dit vraagstuk in regionaal verband. Dus dat is onderwerp van gesprek met de TAMIN specifiek, om daar trajecten voor statushouders specifiek aan te bieden. Vanuit het programma Werk aan Werk hebben we daar meerdere trajecten inmiddels voor openstaan, oorspronkelijk specifiek op de doelgroep gericht. Dus dat is iets, daar werken we op dit moment al aan. Als hier een groep asielzoekers komt die inderdaad eerder en langer mogen werken, want dat is meteen overgenomen landelijk, dat die mogelijkheid ook daadwerkelijk verruimd is om te mogen werken legaal, dan zullen we die inspanningen intensiveren. Daarbij worden we gelukkig geholpen door een arbeidsmarkt die springt om mensen.
Goed, dank u wel. Meneer Vonk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bladzijde 5, punt 2, geeft u aan, en het was ook een beetje een aanvulling op de vragen van D66, dat zo nodig moet worden extra geïnvesteerd in draagkracht. Eigenlijk tweeledige vraag. Zijn er echt nu al wijken waarvan u zegt, nou, als we daar mensen willen plaatsen, dan moeten we er extra investeren? En zo ja, hoe gaat u dat dan doen?
Ik zou niet direct hele wijken willen benoemen, conform de wijkindeling die wij formeel in deze stad hebben. Maar er zijn zeker kleinere buurten, eenheden, straten, waar ik denk dat dit niet verstandig is. Omdat dat inderdaad de draagvlak en de samenhang te boven gaat, ja. Ik ga u daar geen voorbeelden van geven nu in het openbaar, nee.
Ik kan u mededelen dat wij weer live zijn. Krijg ik net in mijn rechteroortje gesproken. Dus kijk goed hoe uw haar zit en hoe u erbij zit, zou ik bijna zeggen. Meneer Vonk heeft een vervolgvraag.
Mag ik dan toch heel voorzichtig iets
en dan,
over...
meneer Leijsen.
Heel voorzichtig iets over... Ik snap dat u geen namen noemt, maar moet ik dan bijdenken aan wijken waar die wat minder draagkrachtig zijn dan financieel? Of wat welgesteldere buurten? Mag ik dat zo formuleren?
Voorzitter, de heer Vonk mag het natuurlijk formuleren zoals hij wil. En als hij het in termen van kapitaal wil formuleren, dan mag hij dat zeker doen. Het gaat mij primair om een stapeling van sociale problematiek die je in bepaalde straten of wijkjes, buurtjes ziet. Waardoor de leefbaarheid te veel onder druk komt te staan. En dat is wat mij betreft het belangrijkste criterium.
En nu is nog een vervolgvraag van meneer Leijsen. Gaat u gang.
Een beetje in aanvulling op de heer Vonk. Ik zou de vraag willen omdraaien. Heeft u inmiddels al toch wat locaties op het oog?
Nee. En die vraag die wordt mij veelvuldig gesteld. Die is me ook in alle bijeenkomsten gesteld. En die heb ik tot op heden nog steeds kunnen beantwoorden met nee, dat hebben we niet. Als u hier volgende week een klap op geeft, dan zijn er twee vervolgstappen om te gaan doen. De eerste is praten met het COA over de uitgangspunten en de randvoorwaarden die we dus deels willen veranderen. En twee is een inventarisatie naar potentiële of mogelijke locaties om vervolgens in te gaan zoomen.
Een volvraag van meneer Vonk.
ga gelijk mijn laatste vraag, voorzitter, want het sluit hier wel een beetje mooi op aan. In het stuk wordt tegengesproken over 3 locaties. Hè? En, is er ook een mogelijkheid om te zeggen, nou, het worden er 4 of 5, of is echt die 3 in beton gegoten?
Nee, voorzitter, we hebben de gesprekken gevoerd op basis van een veronderstelde taakstelling van 360 plekken. Dat is het aantal wat sinds 1 januari achter de naam Hilversum staat in de boekhouding, om het maar zo te zeggen. En uitgaande van de wens vanuit de participatie om kleinere locaties te komen, niet één grote, zijn we gekomen tot, denk dan aan pak een beet 3 locaties van pak een beet 120 plekken, 120 mensen. Nogmaals, wat hier op tafel ligt is in feite een manier, hoe willen we die opvang vormgeven? En ja, dat concept dat kan je natuurlijk 1 tot 100 keer uitvoeren, zou ik bijna willen zeggen. Andere gemeentes kunnen het ook uitvoeren, overnemen en het zo vaak doen als ze willen.
Een vervolgvraag?
Maar dan zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn dat we ergens 4 plekken vinden in Hilversum. Gewoon concreet, of 5.
Als u helpt zoeken, gaat dat vast lukken.
Oh, ik heb wel ideeën hoor. Trompenberg bijvoorbeeld.
Goed, die mag u straks bewaren voor uw bijdrage. Meneer Lahersen, u mag een nieuwe vraag stellen.
Nou ja, ik had inderdaad wel ter aanvulling nog een vraag. Dat aantal hè, van iets van 100 plus als definitie van een kleine locatie. Hoe komt dat tot stand? Waarom niet bijvoorbeeld 60 of 70 personen? Of variërend aantal?
Nou, dat is een afweging. Er is geen eensluidend iets uit de participatie, uit de gesprekken gekomen. Ik heb zelf wel eens gekscherend gevraagd, hoe kleinschalig moet het dan zijn? Moeten we naar 8 verschillende locaties? Nou, dat was dan natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus het hing een beetje tussen die 1 en die 8. Dus ja, daarom zijn we op deze grootte gekomen. Als we kleinschaliger gaan, dan moeten we ons realiseren dat, want dat was net een vraag van de heer Deen, dan neemt wel het beslag op onze uitvoeringscapaciteit, die neemt wel toe. Ik bedoel, een locatie vergt wel onderhoud, overleg met COA, met de omgeving, noem het maar op. Dus daar zit wel beheer op, dus dat neemt toe. En je krijgt dan meer plekken in de stad waar iets gebeurt in de omgeving van mensen. Wat iets doet, dat moeten we ons ook realiseren.
Een vervolgvraag van mevrouw Duurlacher.
Ja, dank voorzitter. Nog niet zo lang geleden zijn wij te gast geweest in Hotel Gooiland. Daar verblijven op dit moment 148 asielzoekers. Hoofdzakelijk geloof ik mannen. Ik dacht te menen 19 dames. Wat we daar gezien hebben is dat er dus ook bijvoorbeeld alleen voor de vrouwen bepaalde dagen zijn dat zij gebruik mogen maken van de faciliteiten. U heeft het nu net over 3 locaties, maar uit het stuk heb ik ook vernomen dat het dus niet alleen mannen zijn die komen, maar ook hele gezinnen, vrouwen met kinderen. Kunt u inderdaad dan daar ook die spreiding gaan maken voor vrouwen? Of zijn we daar wel ineens geëmancipeerd genoeg om samen te leven?
Een van de zaken die heel duidelijk uit de gesprekken met onze inwoners naar voren kwam, maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de leefbaarheid en de beheersbaarheid op zo'n locatie, is dat men aangaf eigenlijk wel vrij unaniem, het zou een zo divers mogelijke groep moeten zijn, mannen, vrouwen en kinderen. En eigenlijk kunt u dat ook denk ik wel verstaan als niet alleen maar mannen. Waar we in Gooiland mee te maken hebben is dat gebouw is niet geschikt voor kinderen. Dat heeft te maken met de ramen die open kunnen, wat onveilig is voor kinderen. En dat mogen we niet veranderen, want het is een monument. Dus Gooiland is vanaf de start tot COA zelf als onveilig bevonden voor kinderen. Daarom dat er dus alleen maar stellen in mogen zonder kinderen, dat zijn er niet zo heel veel. Dus daarom dat we rond die 19 vrouwen uiteindelijk uit zijn gekomen, dat fluctueert natuurlijk een beetje. Een les die we daar wat mij betreft uittrekken, is dat we dus helemaal aan de voorkant, ook bij een pand, gewoon heel goed moeten kijken, is het geschikt voor die diversiteit, mannen, vrouwen en kinderen, om die allemaal daar op te kunnen vangen. En ja, dan kun je dat natuurlijk gewoon netjes doen. Ook wat sanitaire voorzieningen, kookvoorzieningen en dergelijke. Voor zover ik weet, beschikt in Gooiland elke kamer over de eigen faciliteiten. Dus ik ga ervan uit dat als daar een mannetje en een vrouwtje op één kamer zitten, dat die wel wat met elkaar hebben en het niet zo heel erg vinden om die douche te delen. Maar
kijk nog even rond, dan gaan we. Is dat een vervolgvraag of ja? Gaat uw gang.
U benoemde net dat dus de wens van de inwoners uit Hilversum is een gemerleerde asielopvang. Dus vrouwen, mannen, kinderen. Hoe vertaalt zich dat naar de werkelijkheid? Op tv zien we het doorgaans altijd alleenstaande mannen in Ter Apel.
Het klopt dat de groep alleenstaande mannen in de totale groep asielzoekers onevenredig groot vertegenwoordigd is. Dat is absoluut waar. Voor een deel vangen we dat min of meer af door te zeggen, we hebben het alleen over geregistreerde asielzoekers. En een van de groepen bij uitstek waar die alleenstaande mannen over vertegenwoordigd zijn, de zogenaamde veilige landers, die is er dan in feite al uitgefilterd, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Maar het is een andere verdeling dan de verdeling zoals wij die hier in heel Nederland kennen. Maar zo divers als die kan zijn, zonder af te wijken van wat er zeg maar, aan geregistreerde asielzoekers bij COA binnen zit, zo divers kan de locatie worden als die inderdaad daar bouwkundig en anderszins aan voldoet, de les van Gooiland.
Ik zie een aantal vervolgvragen. Ik begin bij mevrouw Van Beek zelf.
Ja, als dit dan het beeld is, dus, hè, dat er dus eigenlijk minder kinderen en gezinnen zijn. Is het dan ook, want als je nu leest in dit kader, van is het dan reëel dat je alle opvanglocaties laat voldoen dat er ook vrouwen en kinderen kunnen verblijven of kinderen? Maken we het onszelf niet moeilijk als we alle locaties zo inrichten?
We zullen het onszelf wellicht iets moeilijker maken. Ik denk niet heel veel moeilijker. Wat we daarvoor terugkrijgen is denk ik een veel leefbaarder en beheersbaarder opvang. Wat toch misschien een andere sfeer heerst en die misschien toch een minder negatieve uitstraling op de omgeving heeft. Dat is in elk geval een vrees en zorg die onze inwoners hebben en waarvan ze nogmaals vrij massaal aangeven. Laat het dan een zo gemêleerd mogelijk gezelschap zijn.
Dan zag ik nog een vervolgvraag van mevrouw Redmeijer en dan mevrouw Potters en dan meneer Venema. Mevrouw Redmeijer, gaat gang.
Ja, ga ik toch weer terug naar die afspraken die je moet gaan maken met BECOA. Want BECOA heeft geantwoord en er staat ook in eerdere verslagen over deze commissie. We kunnen enkel kleine schalig uitgeprocedeerde en minderjarige asielopvang bieden. Dat zegt het COA, dat stond ook in de vorige verslag. Wat is er nou intussen veranderd dat we toch ook kinderen en gezinnen kunnen doen?
Voorzitter, voor de helderheid, we hebben het hier niet over specifiek kinderen of gezinnen. We hebben het hier gewoon over een niet beperkte groep vluchtelingen, asielzoekers. En dan zitten er dus ook vrouwen, gezinnen en kinderen. In wat er is veranderd, dat heb ik u net geschetst, of eerder vanavond geschetst met daarop de toevoeging, dat in het verleden, toen het COA de minimum eis qua omvang veel hoger was, waren er twee groepen die waren uitgezonderd van die minimumeis. Dus twee groepen die wel kleinschaliger onder hun verantwoordelijkheid opgevangen konden worden. En dat waren inderdaad de uitgeprocedeerden. Die zitten eigenlijk in een soort van gevangenissetting. En de alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dat waren vroeger dus de enige groepen die kleinschalig konden worden opgevangen. Dan nogmaals, dat beleid voor alle andere groepen, de totale groep asielzoekers, die minimumgrootte die het COA daarbij hanteerde, die heeft men verlaagd. En dat is wat er ondertussen is veranderd. Maar het feit dat in het verleden bijvoorbeeld dat de enige twee groepen waren die kleinschaliger door het COA werden opgevangen, was bijvoorbeeld voor een aantal andere gemeenten in de regio een reden om naar die groepen te kijken. Gemeentes die met andere aantallen te maken hebben dan wij.
Mevrouw Potters-Blijdorp, gaat gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was op een van die bijeenkomsten en er werd de vraag gesteld, wat gebeurt er wanneer er sprake is van nareizigers, als wij alleenstaande mannen opnemen en die hebben nog een gezin in hun eigen land wonen, komen die daar dan nog bij op of blijven wij het afbakenen?
Als er sprake is van nareizigers, van familieleden die ook recht hebben om hier te komen, dan komen die erbij. Doorgaans geldt het voor statushouders. Dus mensen die al een status hebben, die al ook gehuisvest zijn. En die nareizigers die tellen dan mee in die cijfers, die taakstelling die wij dus elk half jaar krijgen om statushouders te huisvesten. Die aantallen, waar ik het over had, die 323 uit mijn hoofd, dat zijn dus mensen en geen woningen. Dus nareizigers, als die komen, dan vallen die onder die huisvestingstaakstelling.
Meneer Venema.
Ja, ik had een aanvullende vraag op dit onderwerp, maar die gaan over de toetsstenen. Zal ik mijn drie kleine punten daarvan even samenvatten, ook voor de tijd? Want ik was volgens mij ook aan de beurt. Ja. Even terug naar waar we
u was nog niet aan de beurt, maar u gaat
terug. Oh, dag daar, mevrouw Van der Beek, sorry. We hebben u op pad gestuurd, daarvoor zitten we hier, voor een afwegingskader bij het kiezen van locaties voor asielzoekers. En niet voor alle andere dingen. Dit is wat we u hebben gevraagd. Dat hebt u geleverd. Ik heb een vraag over de toetsstenen. Eerst terugkomend op de vraag van mevrouw Van der Beek. U zegt dat het belangrijk is dat zo'n pand voldoet aan eisen, ook bijvoorbeeld om kinderen te huisvesten. Doch, dat noemt u niet in de toetsstenen. Dus dat vind ik dan opvallend, dat u hier zegt dat het belangrijk is. Maar ik kan het niet terugvinden in de toetsstenen. Dus misschien moet u overwegen om dat als een toetssteen toe te voegen. Graag daarop uw... Kijk, dan vind ik het lastig dat bij de eerste toetsstenen het woord welbevinden wordt gebruikt. U zegt daar, of lastig, ik wil graag dat u dat even toelicht wat u daarmee bedoelt. Want welbevinden is heel erg subjectief, met alle begrip voor de subjectiviteit van deze toetsstenen. Maar als je aan mensen gaat vragen, hoe is uw welbevinden bij een asielzoekerscentrum onder de deur, dan kan ik u wel voorspellen wat daarvan de uitkomst gaat zijn. Dus graag even uw kijk daarop. Het laatste puntje van de toetsstenen is waarom u hebt gekozen om niet ook de handhaafbaarheid ter plekke als een toetssteen mee te nemen. Misschien is het wel niet van belang, maar dat viel onze fractie op.
Goed, dank. Probeer het zo beeldvormend mogelijk te houden, wil ik als voorzitter oproepen. Wethouder, gaat gang.
Dank voorzitter. Om met dat laatste te beginnen, dat is heel moeilijk om van tevoren daar een inschatting van te maken. Anders dan dat je zeg maar algemene risicofactoren, zoals je die in beeld hebt aan de voorkant, probeert te benoemen. En daar waar nodig probeert te minimaliseren. Nou, dat is goed deels ook wat we met dit kader proberen te doen. En een van de eisen die we ook voorstellen is om sowieso ook hierover met het COA aan de voorkant afspraken te maken over een beheerplan voor de omgeving. Daar hebben we ervaring mee in het verleden, ook met de aantakking van bijvoorbeeld onze eigen BOA's en de wijkagent, met ook een beheergroep met omwonenden. Dat soort zaken, om wat dat betreft in elk geval te doen wat we kunnen. En daar waar nodig, nou, kijk naar de opvang van de Oekraïne, schakelen we aldoende bij natuurlijk als daar noodzaak toe is. Het punt dat het gebouw geschikt moet zijn voor, dat hebben wij, en dan had ik hem net voor mijn neus, getracht te vangen in een omschrijving over de keuze voor deze randvoorwaarden is punt 4. De opvang wordt ingericht voor mannen, vrouwen en kinderen. Betekent dat de opvanglocaties aan een kwaliteitsniveau moeten voldoen, zodat ook kinderen er opgevangen kunnen worden. Zo hebben we hem getracht te verwoorden. Maar als u daar een aanscherping op wenselijk acht, dan graag, zou ik willen zeggen. En dan was ik u, en dat was uw middelste punt, geloof ik. En die ben ik dan even...
Het woord welbevinden.
Ja, dat is een moeilijke. Er zitten een aantal ambiguë teksten in. Draagkracht is er natuurlijk ook zo eentje, een sociale samenhang. En ik denk dat we daar met z'n allen wel een soort van globaal beeld en gevoel bij hebben. Ik kan het u niet exact definiëren. Ik ga ook geen poging wagen, want dan gaat u terecht gaten inschieten. Als u een exactere definitie of omschrijving heeft, dan verhoud ik me buitengewoon aanbevolen. We hebben er echt op zitten kouwen, maar wij zijn ook niet verder gekomen dan dit.
Een vervolgvraag van mevrouw Van der Beek.
Ja, dank u voorzitter. De heer Hiddema die sprak dus al over toetsstenen en het woord welbevinden wat niet meetbaar is. Maar het woord bevolkingsdichtheid is wel meetbaar en uit te drukken in cijfers. Hebben u daar ideeën dan al bij?
Daar hebben we het wel over gehad. We hebben daar geen grens of norm voor opgenomen. Maar u heeft het zelf volgens mij recent hier nog over gehad in het kader van het beleidskader, als ik het goed zeg, of het stuk vanuit de RO over meervoudige bewoning. Daar komt dit begrip ook in voor en wordt het ook als toetssteen gehanteerd.
Ik wil u opwijzen dat het niet handig is om naar fictieve personen te verwijzen, aangezien meneer Hiddema hier niet in de zaal zit, maar mevrouw meneer Venema wel. U bent ook nog aan de beurt voor een nieuwe vraag, dus u heeft een nieuwe kans, een nieuwe om het niet te doen. U past. Oké, okay. Dan zijn wij door de eerste ronde van beeldvormende vragen heen. Daarbij wil ik u een aantal constateringen meegeven. Het is nu 6-9. Uw collega heeft een mooi punt van orde gemaakt over het aantal beeldvormende vragen. En in volgend jaar in een nieuwe werkwijze ingaat, dan zouden wij al 10 minuten geleden zijn gestopt met de beeldvorming. En zouden we nieuwe werkwijze voorschrijven dat wij overgaan op de ordersvorming. Desalniettemin wil ik u uiteraard de gelegenheid geven om de essentiële informatie die u nodig heeft voor uw voorlopige standpunt toch nog te verkrijgen middels beeldvormende vragen. Wie heeft daar nog de gemak voor? Ik noteer PVNL. En verder niet. Mevrouw Duurlach, gaat gang.
Nou, last but not least dan, voorzitter, dank u wel. Wat als wij zeggen vanavond, wij vinden het toch helemaal niet rijp voor de raad en we willen even wachten tot er wat er in Den Haag gebeurt. Wat zijn dan de voor- en tegens?
Laat ik me tot het laatste beperken. De tegens zijn dat er dan mensen die al in Nederland verkeren en welke mening wij daar op een ander politiek niveau met elkaar ook over hebben. Die mensen zijn hier op dit moment rechtens, gewoon met goed recht. Dat die mensen geen adequate opvang krijgen. Dat is in elk geval een nadeel. Voor de rest bent u de baas als raad. Dat is ook helder. Dat staat in de grondwet.